De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk. Van stokbrood tot stakingen. Van ingeslapen Frans dorpje tot het Louvre. We hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel? Of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? President Macron heeft grootse plannen voor een sterke EU en de rol van Frankrijk, maar staat zowel in eigen land als daarbuiten voor grote maatschappelijke en politieke uitdagingen. Hoe gaat hij zijn tweede en tevens laatste termijn als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem het land deze week onder de politieke en culturele loep met 5 experts in BNR's Big Five over Frankrijk. En vandaag is bij me Niek Pas, hij is historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, voordat ik het met je ga hebben, want we gaan elkaar tutoyeren. We hebben elkaar net gesproken, we kennen elkaar kwartieren en meteen besloten we dit te doen. Dat is een goed teken. Dan ga ik het hebben over de Franse president Macron, dus over wie jij over zijn boek schreef. Eerst wil ik een paar dingen van je weten. Bijvoorbeeld, je hebt als historicus heb je gespecialiseerd in Frankrijk. Zelfs 2 boeken geschreven over het land. Laatste dus over Macron. Maar wat fascineert jou vooral aan Frankrijk?
Wat fascineert mij niet aan Frankrijk? Het is natuurlijk een heel groot land, heel belangrijk. Maar het heeft vooral, voor mij als historicus, een heel diep verleden. Het gaat heel ver terug. Het is een heel woelig, fascinerend verleden. En dat geldt ook voor de cultuur. En dat is denk ik wat mij er in eerste instantie in aantrekt.
En wat is je favoriete stad in Frankrijk?
Ha, mijn favoriete stad. Buiten Parijs mag ik heel graag in Nice komen voor mijn werk. En er zijn ook veel collega's en vrienden die daar wonen. Dat is geweldig.
Ik zou bijna zeggen, zo hoort het bijna. Het is een beetje een cliché, Parijs en Nice de steden. Dan andere clichés kloppen die ook, Franse vrouw, huisje in Frankrijk?
Nee, zeker niet. Nee. Ik ben niet getrouwd met een Franse vrouw. En ik heb ook geen huisje in Frankrijk. Ik kom er regelmatig, maar die clichés die kloppen niet.
2 weken geleden was Macron nog in China om president Xi aan onze zijde van het conflict in Oekraïne te krijgen. Vorige week was hij op staatsbezoek in ons eigen land. En terwijl thuis de boel in brand staat wegens hevige protesten tegen die pensioenplannen. Maar Macron lijkt niet van zijn stuk te krijgen, dus daarom kruipen we dit uur in zijn hoofd. Je laatste boek ging dus over Macron 2017. Wat was voor jou de belangrijkste reden om een boek over hem te gaan schrijven?
Nou, destijds was het een politieke noviteit, Macron. Heel veel belangstelling kreeg in het buitenland. Iedereen vroeg zich eigenlijk af, wie is die man? Waar komt hij vandaan? En dat was eigenlijk de belangrijkste reden om dat portret over hem te schrijven.
Even in herinnering, ging er nog dezelfde hoop van uit als mensen toen ook hadden van president Obama, toen hij net gekozen werd in Amerika?
Ja, daar zou je het wel mee kunnen vergelijken. Dus vrij onbekend. En iemand met heel veel charisma en ideeën over Frankrijk en Europa. Ja, en dat sloeg natuurlijk aan.
Maar tegen dat perspectief, als we dan naar Obama kijken, was het allemaal wat teleurstellend wat er daarna volgde. Ik zeg nogmaals tegen dat perspectief. En geldt dat voor Macron ook?
Ja, absoluut, vind ik. Als je ook kijkt naar de protesten recent en ook in het buitenland hoe daarop gereageerd is. Nou, je kunt wel zeggen dat de glans er vanaf is bij Macron.
Het gaat eigenlijk vooral over zijn verhouding tot het volk. Want je moet mensen meekrijgen, zogeheten draagkracht verkrijgen. Dat gaat hem heel lastig af. En ja, dan vind ik het wel prettig als je dat misschien kan illustreren. Zijn er voorbeelden waarmee je kunt aangeven hoe we in beeld zien bijvoorbeeld, hoe moeizaam dat gaat als hij met het volk in contact treedt?
Ja, er zijn verschillende voorbeelden. Vanaf het begin, dat is eigenlijk een beetje de Achilleshiel van zijn termijnen geweest en nog steeds. Het in contact treden met de Fransen. Er is bijvoorbeeld een voorbeeld van dat hij in gesprek is met de Fransen op straat in Parijs en dat iemand naar hem toe komt en zegt van ik zoek werk, ik wil graag een baan. En dat Macron tegen die persoon zegt van het volstaat om de straat over te steken en dan vind je wel een baan. En daaruit spreekt ook wel een bepaald toch moeizaam gevoel gevoel kunnen hebben voor, empathie kunnen hebben voor de noden van de Fransen.
Nou, licht dédain ook, als je het zo zegt natuurlijk.
Ja, maar dat wordt hem ook verweten. Dus die afstandelijkheid, dédain.
Het gaat ook vaak over zijn kleding. Dat is dan een mooie pak aan. En dan reageert hij toch ook niet zo makkelijk?
Nee, reageert hij ook niet makkelijk. Hè. Dan zegt hij van, als jij zo'n kostuum wil hebben zoals ik dat draag, dan ga er maar voor werken en verdien het maar.
Ja.
Dat is zijn benadering, ja.
Ja. Nou ja, goed, dat zijn grappen die in andere gremia misschien wel kunnen, maar in zo'n gesprek juist niet. Dat is inderdaad iets geks. Dan zou je bijna denken, misschien is het ook niet zo gek, misschien heeft hij zich zo ontwikkeld, maar is het wel gek dat hij zich niet ontwikkelt op dat gebied? Heeft hij geen adviseurs of luistert hij gewoon niet meer?
Nou, ik denk een combinatie van beide. Maar het is interessant, want voor een deel is dit ook hoe hij zich als politieke persoon vanaf het begin heeft opgesteld. Hij heeft ook die verticaliteit, zoals hij dat zelf noemt, willen creëren, die afstand. En er is er niet in geslaagd, ook als persoon, om dat contact tot stand te brengen. Wat dat betreft een heel andere persoon als bijvoorbeeld wijle president Chirac. Die vond het geweldig om met Fransen aan de toog te staan en een glaasje wijn of een potje bier te drinken.
Alles wat de landbouwsector deed, vond hij ook geweldig.
Vond hij geweldig. Ja. Je hebt de beroemde landbouwbeurs elk jaar in Parijs. Nou, hij kon daar een hele week rondlopen. En dat heeft Macron niet.
Nee, hij wil zich natuurlijk wel weerspiegeld zien in de geschiedenis straks. En als hij alle boeken weer terugleest, dan wil hij er ook op een troon zitten. Met wie vereenzelvigt hij zich?
Ja, met de bekende, als we politiek kijken, met de bekende grote politici uit de Vijfde Republiek. En dat zijn in eerste plaats de Gaulle. Dus de aartsvader van de Vijfde Republiek, maar ook met Mitterrand. En dat is een beetje het moeilijke aan Macron. Hij glipt daar steeds tussen. Hè. Dus hij verenigt zowel in dat opzicht links als rechts. En zo heeft hij zich ook gepositioneerd in 2017. Zo is hij aan de macht gekomen. Door die klassieke partijen ook leeg te lepelen en met een nieuwe formatie te komen. En dat is ook in zijn filosofisch, politieke, ideologische oriëntatie is hij daar een mengelmoes van. Maar daar oriënteert hij zich wel op. Dus die sterke, grote, dragende figuren van die Franse politiek.
Hij wil zichzelf ook als een totaal onafhankelijk iemand neerzetten. Ook in partnerkeuze, uiteraard zou je zeggen. En zeker in Frankrijk, met een veel oudere vrouw, Brigitte, die ook een belangrijke rol speelt natuurlijk, altijd overal met hem meegaat, hem met raad en daad bijstaat. Hoe is de verhouding tussen die twee?
Ja, en dus, zoals je zegt, hè, ze kennen elkaar natuurlijk heel lang. Het gaat heel ver terug. Hè, dus zij was zijn docent toneel, drama op de middelbare school. Zij is voor hem gescheiden destijds. En dat was in Amiens, provinciestad. Dus dat was een groot schandaal. En die relatie die gaat dus heel ver terug. En je ziet dus in de manier waarop ze met elkaar omgaan, bijvoorbeeld bij belangrijke speeches, toespraken, dat zij eigenlijk nog steeds zijn regisseuse is.
En dat is misschien de enige waar die. Want je zegt, hij luistert niet zoveel naar mensen, maar de enige waar hij echt naar luistert dan?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja. In dat opzicht is dat is, ik denk, een hele, hele sterke band. Ja.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Nick Pas, historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, 2 weken lang hevige protesten in Frankrijk tegen de Franse pensioenplannen. Het is nu iets geluwd, maar nog niet helemaal, hè, want er wordt er weer wat aangekondigd voor 1 mei. Hoe ziet het er nou precies uit? Want we weten dat Fransen altijd veel meer de straat op gaan dan wij. Dat sowieso, dat heeft Macron ook ingecalculeerd. Het ging er nu wel stevig aan toe of viel het nog wel mee? Want we kijken ook nu natuurlijk wat er gebeurde met de gele hesjes.
Ja, het is geen gele hesjes opstand geworden. De demonstraties die waren groot, ook voor Franse begrippen. Maar het land is niet plat gegaan, niet in staking gegaan. Zoals bijvoorbeeld 1995, toen waren er ook protesten tegen pensioenhervormingen. En toen is het land 2 maanden, 3 maanden echt plat gegaan, kon er helemaal niks meer. Dat is nu niet gebeurd.
Maar hoe verklaar je het?
Nou, ik denk, zeker in de werkgeverssector, die staan achter deze plannen, sowieso. Ik denk dat een deel van de Fransen hier ook echt wel in meegaat. Maar de protesten die er waren, die waren zo fel en ook zo aanwezig. Die hebben heel veel aandacht getrokken. En vergeet ook niet, voor veel Fransen is demonstreren, ja. Staken, ja, dat voelen ze natuurlijk in de portemonnee. En zeker in deze tijd met stijgende prijzen. Je voelt dat toch al heel snel in je loonzakje in Frankrijk. Ik denk dat dat ook wel een reden is geweest om dat dit niet is uitgeslagen tot een algemene maatschappelijke brand.
Heeft Macron dat gewoon allemaal strategisch ook in overweging genomen? Dat het ongeveer zo zou kunnen gaan? Want ik bedoel, zo denken politici natuurlijk altijd. En zeker als ze op dat niveau opereren.
Ja, dat zou hem wel een prachtige strateeg van hem maken. Maar dat geloof ik niet. Want van deel is natuurlijk het stemmen met de voeten. Wat de Fransen graag doen is ook onvoorspelbaar. En dat is echt wel, ik denk in de regeringskring en ook in het Élysée, heeft men echt wel met dichtgeknepen billen gezeten van wat gaat hier nou gebeuren.
Nou ja, als je inderdaad die groep op straat ook zag. En niet alleen maar als je ze voorbij zag lopen. Maar ook in de commentaren. De meeste mensen die voorbij kwamen. Het was niet een eenduidige groep. Het leek een behoorlijke. Verdeelde en met elkaar nu geen verdeelde groep, maar wel een diverse groep.
Ja, nee, ik denk wat specifiek voor deze demonstraties was dat de twee grote vakbonden, de grote vakbond van het midden, CFDT, de gematigde vakbond, samen is opgetrokken met de communistische vakbond. En dat hebben we in het verleden niet heel vaak gezien. Dus die groepen die worden al verenigd. Maar wat we ook zagen in de demonstraties waren zowel ouderen als jongeren. Dus in dat opzicht was het een heel divers publiek.
Vanuit de landen buiten Frankrijk, zeker vanuit Nederland, vanuit Noord-Europa helemaal, werd er toch een beetje meesmuilend naar gekeken. We hebben die Fransen het over. Het is gewoon van 62 naar 64. Wij werken allemaal veel langer door. Wat zeuren ze nou? Zit daar heel veel in die argument? Of kijken we dan toch niet met een goede, genuanceerde blik naar wat er aan de hand is?
Nee, ik denk dat laatste. Want je kunt de twee systemen heel moeilijk met elkaar vergelijken. Als we Nederland en Frankrijk nemen qua pensioenstelsels. Frankrijk kent geen AOW. De pensioenen zijn gemiddeld toch wat lager dan in Nederland. En veel Fransen hebben het echt moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. En in de praktijk werken ze vaak al wat langer door. Om aan een volledig pensioen te komen. Ze moeten een aantal trimesters, een aantal jaren daarvoor minimaal gewerkt hebben. En dus dat verklaart mede de protest en de felheid daarvan. Bovendien, dit is aangekondigd als de hervorming aller hervormingen, de moeder aller hervormingen. Ze heeft Macron het ook gebracht. En dit was natuurlijk ook voor de vakbonden ook echt een heel belangrijk dossier om zich nog eens een keer te laten zien. En dat hebben ze gedaan, dat doen ze nog steeds.
Tuurlijk, maar de verhoudingen, ook al scheelt dat natuurlijk met de AOW, ook al maakt het wat uit dat de pensioenen wat lager zijn. Kijk naar Nederland, 67 en dan hier 62 en dan de verhoging naar 64 lijkt dan toch rationeel. Redelijk, ondanks alles wat erbij komt kijken. En dan zou Macron natuurlijk daar nog iets genuanceerder naar kunnen kijken. Had dat geholpen? Dat hij zegt, het geldt niet voor iedereen. Het geldt voor sommige beroepen wel en sommige niet.
Nou, daar wilde hij juist een einde aan maken. Er waren heel veel uitzonderingsbepalingen in het Franse pensioenstelsel. Dat was een soort labyrint. Dus dat is een ander element van die hervormingen. Bovendien, hij heeft al water bij de wijn gedaan. Want vorig jaar in de herverkiezingscampagne sprak hij nog van 65 jaar. Dus hij heeft al geprobeerd om die vakbonden tegemoet te komen, maar dat was niet voldoende.
Wat is zijn belangrijkste reden om hier zo'n groot punt van te maken?
Nou, om het financieel gezond te krijgen, het systeem. Dus een omslagstelsel. En er moet jaarlijks geld bij. En de pensioenen die beslaan toch een vrij groot deel van de Franse nationale begroting. Ik geloof 15-16%. Dat is echt enorm.
Nou zei ik al, 1 mei, dan wordt een actiedag. Dan kan dat echt heel groot worden, sowieso al vanwege 1 mei natuurlijk ook. Is dat wel een begin van veel meer? Of denk je dat het dan meer een symbolische waarde zal hebben?
1 mei is in Frankrijk heel belangrijk. Het is een traditionele klassieke stakingsdag, manifestatiedag. Die zal nu veel, veel groter zijn. Er zit nog. Het is niet helemaal afgelopen, het pensioen. De soap rond de pensioenkwestie. Omdat er is een referendum aangevraagd door de oppositie. En dat moet nog worden bekeken door de Grondwettelijke Raad, Conseil Constitutionnel.
Oh ja, maar dat is in eerste instantie werd het afgekeurd. Maar dat kan nog steeds doorgaan. Dus dat zou nog kunnen, dat referendum.
Ja, want er is namelijk een tweede verzoek ingediend. En daar gaat dus die Conseil Constitutionnel nog een keer naar kijken. Dus dat is een element waar, denk ik, die oppositie en die vakbonden en ook 1 mei in dat kader ook moet worden geplaatst.
Dus het Frankrijk zo in elkaar dat er inderdaad een constitutionele raad is die dus afgelopen vrijdag die omstreden pensioenleeftijdsverhoging heeft goedgekeurd. Dat mag ook, een soort noodwet, maar even makkelijk omschreven. Die heeft Macron gebruikt. Dat mag je ook gebruiken, dat is ook legaal. Ja. Maar dat betekent wel dat je nul draagvlak hebt. En bovendien, dat heeft hij er ook bij gezegd, en daar waren mensen wel een beetje verbaasd over. Waarom doet hij dat zo snel? Ja. Had hij dan niet beter, als hij dat instrument gebruikt, even mee kunnen wachten?
Ja, je doelt op het beruchte 49-3-artikel. Wetsartikel waardoor een wet niet in stemming hoeft te worden gebracht in het parlement, maar door de regering gewoon kan worden doorgedrukt. Hij heeft daarvoor gekozen op het allerlaatste moment. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar hij heeft ervoor gekozen op het allerlaatste moment met de regering, omdat er geen meerderheid was in het parlement. Dus Macron heeft geen meerderheid meer met zijn formatie. En het zag er niet naar uit dat de beoogde coalitiepartner Centrum Rechts hem hierin zou steunen. Dus dat is het verhaal achter het inzetten van dat 49-3-artikel. artikel. Wat voor de rest, en dat is, wordt misschien nog wel eens vergeten, maar het is inderdaad een constitutioneel instrument. En het is in het verleden heel vaak gebruikt, hè, ook door links. Maar goed, in deze context lag dat heel gevoelig. Hij heeft zich in zekere zin wel in de voeten geschoten. Want het is natuurlijk nu volstrekt ondenkbaar dat dit nog een keer op deze manier gaat gebeuren. Ja,
dat is het gekke, want vanavond gaat hij het volk toespreken. Ja. Dan gaat hij nog meer hervormingen aankondigen. Er wordt al gesproken over zorg, onderwijs, wordt gesproken over de arbeidsmarkt. En ook nog defensie en de belastingomlaag. Dat is een enorm pakket. Ja. Het gaat wel, het is heel daadkrachtig in de zin van snelheid. We roepen altijd om snelheid. Gaat dit niet heel snel?
Ja, maar dit is ook des Macrons. Nogmaals, heeft in 2017 heeft hij dit ook aangekondigd in zijn campagneboek, wat destijds Revolutie heette. Dus hij wilde Frankrijk ook hervormen samen met Europa. Die hervormingen zijn voor een deel ook gestroopt in die eerste termijn door de gele hesjesopstand en de pandemie. Ja, en hij wil nu, zeg maar, de komende jaren die hij nog heeft, hij wil daar wel aan vasthouden, heeft hij ook gezegd.
Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering. In onze week over de nieuwe bankencrisis. Held deze vraag voor jou.
Frankrijk, de politieke dynamiek, wat daar nu de komende jaren gaat gebeuren, en de resistance tegen de economische vormingen, die dus ook enorme implicaties kunnen hebben voor de stabiliteit van de eurozone. Dus aan Nick zou ik willen vragen, van hoe kijkt hij daar tegenaan? Hoe die politieke situatie zich in Frankrijk zal evolueren de komende jaren, ook in de aanloop naar de nieuwe presidentsverkiezingen in 2027?
Nou, daar kun je een uitgebreid essay over loslaten. Bak maar los.
Ja, er wordt nu al volop over gespeculeerd. Hè, dus die presidentsverkiezing in 2027. Macron kan zich niet meer kandidaat stellen. Heeft zijn twee termijnen voltooid. Er is niemand die in de wachtkamer zit van formatie.
Niet in zijn formatie, maar er worden natuurlijk wel bepaalde namen genoemd. Wie vind jij de meest geschikte kandidaat, of de meest voor de hand liggende?
Nou, een naam die veel wordt genoemd is Philippe, de voormalige premier van Macron. Centrum-rechtskandidaat. En voor de rest is eigenlijk met angst en beven kijkt Frankrijk naar extreem rechts. Dus Marine Le Pen, die maar blijft stijgen in de peilingen en het ongelooflijk goed doet. En die zich ook heel rustig heeft gehouden in deze hele pensioenkwestie. En daar garen bij spint. Dus wie kan het opnemen tegen extreem rechts in 2027? Dat is de grote vraag.
Ja, dat is wel interessant. Ja, want zij heeft natuurlijk, als je dat door de afgelopen jaren heen kijkt, steeds meer gewonnen. Ook afgelopen verkiezingen, eigenlijk daarna nauwe nood verloren. En nu is de kans in de peilingen, maar dat zegt niet zo gek veel, denk ik, die peilingen nu.
Nee, maar
zat ze er wel heel goed voor.
Ja, maar er zit wel een tendens, hè, zoals je terecht aangeeft, in de laatste jaren, dat het Front National, tegenwoordig Rassemblement National, steeds meer ingroeit. In Frankrijk. En Marine Le Pen heeft er ook echt heel veel werk van gemaakt om het bruine verleden van zich af te schudden. Hij heeft daar zelfs haar vader uit de partij gezet.
Vader nu heel ziek, 94.
Ja, 94. En probeert echt extreem rechts, nationalistisch rechts te normaliseren. Dat is haar missie. Nou, en daar kun je van zeggen, vanuit dat perspectief, dat doet ze heel goed. En dat is dus de vraag, wie kan het tegen haar opnemen over een paar jaar. Want Macron is eigenlijk de afgelopen jaren gekozen en herkozen door de kaart te spelen, ik of extreem rechts.
Morgen dan is Rudy Wester te gast. Ze was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Nick Pas, historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam over Frankrijk. Blijf luisteren.
De Cryptocast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De Cryptocast, voor jong en oud.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five over Frankrijk. Woensdag praat ik met Peter Giessen, Europa-redacteur en voormalig Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant. Alle onze gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Niek Pas, historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat bindt Nederland en Frankrijk vandaag de dag nog, waarbij we het ook over dat staatsbezoek hebben dat Macron bracht in Nederland vorige week, en Frankrijk's invloed in Europa en op Rusland en daarmee op de oorlog in Oekraïne is toch verrassender dan veel mensen denken. Want laten we met het laatste beginnen. Macron heeft onlangs dus president Xi in China bezocht om te kijken of hij aan onze kant van de oorlog in Oekraïne kan gaan staan. En eerder probeerde Macron ook al de oorlog in Oekraïne te stoppen door Poetin op te zoeken. En dan kun je je afvragen, luistert Poetin extra goed als Macron belt?
Hij luistert, of hij extra goed luistert, dat weten we niet. In ieder geval is het zo dat Macron heel lang heeft geprobeerd om in de dialoog met Moskou open te houden. Dat is hem ook verweten, hè, de eerste weken, maanden van de oorlog. Ze hebben heel vaak gebeld, Poetin en Macron. Op een gegeven moment is hij daarmee gestopt. Is er radiostilte ingesteld. Maar het maakt wel deel uit van de strategie van Macron zoals hij opereert. Hè. Dus hij heeft altijd gezegd, ik praat met iedereen. En hij gelooft in die persoonlijke contacten. Daarin overschat hij zichzelf, denk ik. Ook als politicus, als staatsman.
Op veel gebieden, want ook wat hij toen over Taiwan weer zei. De status van Taiwan is een Amerikaanse kwestie waarin Europa zich niet moet laten meesleuren. Ja. Een paar jaar daarvoor de NAVO is hersendood. Ja. Dat zijn dan bijna, denk je, van die oprisvingen.
Ja. En hij probeert zeg maar daar aan te haken bij een klassieke Franse houding. Hè, in de wereld zelfstandig, eigenwijs. In de Koude Oorlog tussen de twee blokken in, navigerend. Hè, tussen het Amerikaanse en het Russische blok in. Maar wel altijd een lijntje hebben naar Moskou. Hij probeert daarin een soort gaullistische pose aan te nemen. En ja, daarin slaagt hij niet altijd.
Nee, wanneer slaagt hij er vooral niet in?
Nou ja, met dit soort uitspraken, waar hij te ver voor de troepen uitloopt. En,
is dat juist niet, dat kan, hè? Zoals wij nu tegenaan kijken, maar dat van binnen juist wordt gezien als, kijk eens even, dat durft hij maar.
Ja, maar het
hij neemt het voortouw.
Ja, maar het verwijt is ook, en dat zagen we vorig jaar bijvoorbeeld heel mooi in die documentaire over een president in oorlog, over die eerste weken van de Oekraïneoorlog, een documentaire over Macron, dat hij eigenlijk alleen maar communiceert met zijn eigen equipe, cel van het Élysée en bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwelijks raadpleegt. En dat is ook echt een verwijt wat je steeds vaker hoort in Frankrijk.
Dat is dat zonder koningengedrag.
Precies, en dat hij toch te veel op eigen houtje en denkt van nou, dat lukt mij wel.
Is hij nu serieus te nemen als vredestichter? Hij en zijn land Frankrijk als vredestichter in de oorlog? Is dat enigszins reëel?
Nou, dat zullen we zien. Kijk, ik denk wel dat het belangrijk is dat Frankrijk een luisterend oor kan hebben in Moskou. Omdat die banden die gaan heel ver terug. En die zijn ook heel, heel diep. Dus dat zou een mogelijkheid, een opening kunnen bieden in de toekomst.
Maar hoe zit het precies dan met die banden? Want dat zijn we weer vergeten. In de aanloop naar dit gesprek las ik er ook over. En dacht ik, oh wacht even, dat is veel sterker dan ik dacht. Want hoe zit dat precies?
Ja, Frankrijk en Rusland zijn eigenlijk al ruim 100 jaar de beste maatjes. Hebben elkaar gesteund in twee wereldoorlogen. Hebben als land ook eigenlijk heel veel affiniteit met elkaar als culturen. Dat is ook altijd uitgesproken. Je hebt een heel concreet voorbeeld. Na de Russische revolutie, tienduizenden, honderdduizenden Russen die gevlucht zijn, die voor een deel ook in Frankrijk terechtkwamen. Dus Frankrijk heeft ook wat dat betreft heel veel directe lijnen in het verleden met Rusland gehad. En zoals ik al zei, in de Koude Oorlog heeft Frankrijk voortdurend ook contact gehouden met Moskou. En nou, die lijnen die lopen door tot op de dag van vandaag.
En zijn er ook sterke economische banden tussen beide landen?
Ja, en die zag dus vorig jaar ook, dus met de kwestie van de boycott, hoe dat dan in Frankrijk wordt gedragen door het bedrijfsleven. Nou, sommigen gingen er wel mee, anderen weer niet. Er is de hele kwestie van uranium, verrijkt uranium doorvoer dat vanuit Kazachstan komt voor de Franse kerncentrales en dat via Rusland wordt vervoerd. Dus daar liggen ook allerlei belangen en verbindingen tussen Moskou en Parijs.
Maar ja, dat is juist in deze tijd waarin geopolitiek een veel grotere rol speelt dan ooit tevoren, zou ik bijna zeggen. Heel belangrijk om dat te weten natuurlijk, want dan ligt het subtieler dan we vaak denken. Dan kunnen er ook af en toe overeenkomsten worden gesloten waar we niet zo aan gedacht hadden. Ja. Hoe denk je dan precies dat Macron zich tot Rusland verhoudt als het gaat over bijvoorbeeld keiharde boycott? Als een oorlog uit de hand gaat lopen. Welke kant gaat hij dan kiezen? Het is logisch wat hij formeel moet doen. Maar als die banden zo diep zijn, dan zal dat toch nog even wat voet in aarde hebben, of niet?
Ja, nee, maar dat heeft het ook. We weten bijvoorbeeld ook heel weinig over de Franse wapenleveranties aan Oekraïne. Dus die zijn er wel, maar er wordt eigenlijk niet zo heel veel over gezegd. Nee, allicht niet, want Parijs wil Moskou niet al te zeer voor het hoofd stoten. Dat zijn allemaal elementen die een rol spelen in die verhouding. Overigens, dat is wel interessant om te weten dat toen Macron in 2017 president werd, het eerste staatshoofd dat officieel werd uitgenodigd, was Poetin, die destijds met alle ega's in Versailles is ontvangen. En in het Franse politieke spectrum, dat is ook nog belangrijk om te benadrukken, zowel extreem rechts Marine Le Pen als radicaal links Jean-Luc Mélenchon zijn absolute Poetin-liefhebbers.
Ja, Mélenchon inderdaad, met zijn ecosocialisme heeft natuurlijk ook behoorlijk wat aanhangers gekregen in korte tijd. En kun je zeggen dat het communisme, om een stapje verder te gaan, dat het ook nog leeft, dat het behoorlijk leeft nog steeds, met een behoorlijke wortels heeft in Frankrijk?
Nou, qua ideologische achtergronden zeker. Dus radicaal links in Frankrijk heeft die historische banden met de Sovjet-Unie. En er is een communistische partij in Frankrijk. En er zijn allerlei ideologische linkse afsplitsingen. Trotskisten, dat is er allemaal nog. En dat bepaalt mede zeg maar die relatie.
Ja, want in de jaren 60 kwam natuurlijk ook weer flink naar boven. En die erfenissen die druppelt dus nu nog steeds door. Maar kun je ook zeggen dat als het in die relatie nog steeds een rol speelt, dat het niet zomaar iets is om weg te schuiven? Dat je denkt, nou, het is een hele kleine groep, met name ouderen. Of gaat het door alle leeftijden heen?
Nou ja, dat gaat door alle leeftijden heen. Zeker. Er is ook onder jongeren, en dat zagen we ook in die demonstraties tegen de pensioenwet, ook radicaal links absoluut aanwezig.
En speelt daar dat anti-Amerikanisme? Want dat wordt wat natuurlijk in NAVO-verband, ook weer geopolitiek gesproken, dat gaat natuurlijk ook dan een rol spelen.
Ja, dat is zeg maar de andere kant van deze medaille. Wat in Frankrijk natuurlijk vele malen groter aanwezig is, ook cultureel, maatschappelijk, dan in Nederland. Eigenlijk kennen we dat fenomeen in Nederland nauwelijks. Maar anti-Amerikanisme is, ja, je zou bijna kunnen zeggen, politiek ideologisch geïnstitutionaliseerd. De Gaulle is daar een heel sprekend voorbeeld van. En dat is tot op de dag van vandaag aanwezig in Frankrijk. Frankrijk is ook jarenlang uit bijvoorbeeld de NAVO gestapt. En wilde daar niks van weten. En wilde zijn eigen koers varen. Dat heeft daarmee te maken.
Ja, hoewel je toch het idee hebt dat natuurlijk de Fransen wel iets opschuiven. Ik bedoel, een president die in het openbaar Engels spreekt mondjesmaat. Ja. Maar nu gebeurt dat wel iets vaker. Ja. Alsof Macron bijna toegeeft, ja, dit is de wereldtaal. Daar heb ik me dan bij neergelegd.
Ja, en hij is ook wel iemand die daar, hij staat ook wat ambiguer in natuurlijk. Er is die traditie, maar zelf is hij natuurlijk enorm gecharmeerd, maar dat is meer economisch, technologisch, van start-up, cultuur. En daarin is Amerika absoluut wel een voorbeeld.
Ja, nee, in die zin dus weer wel. Ja. Maar uiteindelijk zit bij hem, dat ook bij Macron, denk jij, dat anti-Amerikanisme zit behoorlijk diep.
Ja, misschien moet je bij hem niet anti noemen, maar er is altijd wel een gedachte in deze richting over Amerika. Dus het transatlantische, zoals je zou kunnen formuleren, van Nederland, dat is in de Franse politiek niet aanwezig.
Macron wil ook graag Europees leider zijn. Echt de leider van Europa. Daar doet hij ook genoeg pogingen toe. Gaat het hem lukken zelfs om ook in die 4 jaar die hij nog heeft nu, om een echte Europese leider te worden? Bijna in de voetsporen, al is het heel anders dan van Merkel.
Nou, ik twijfelachtig. Hij heeft natuurlijk in het begin van zijn mandaat in 2017-18 die bevlogen redenvoeringen gehouden in de Sorbonne, in Parijs en in Athene, in Griekenland, over de toekomst van Europa. Een veilig Europa, democratisch Europa, cultureel Europa van ons allemaal. Vorige week Nexus-lezing over de strategische autonomie van Europa.
Ja, dat was tijdens het officieel staatsbezoek. Ja. Maar dat viel een beetje tegen. Daar hadden jij mensen juist verwacht dat er weer zo'n enorm bevlogen verhaal zou komen.
Ja, nee, dat was een vrij vlak technisch verhaal.
Maar hoe kan dat?
Ik denk ook dat wat ik al eerder zei, de glans is er een beetje af. Ook die hoop, denk ik, bij hemzelf van de verwachting dat hij die zaken in beweging zou kunnen brengen. En dat hij gevolgd zou worden in die briljante ideeën, volgens hemzelf, over Europa. En ja, dat blijkt in de praktijk toch veel weerbarstiger.
Maar wat gek eigenlijk, want je zou denken, de Engelsen zijn weg, de Frans-Duitse as, Frankrijk was daar vaak een zwakke broer, wordt een sterkere broer, dus hij heeft ook heel veel mee. En dan zo inderdaad behoorlijk vlakke lezing houden voor zijn doen.
Ja, maar dat was deze lezing. Ik denk dat de omstandigheden spelen ook echt wel een rol. Meer geopolitiek gezien naar Europa, de oorlog in Oekraïne, de manier waarop Oost-Europa naar voren komt, dat is in Frankrijk toch onderschat. Dus Frankrijk moet daar toch enorm in investeren. Weer herinvesteren, terwijl natuurlijk traditionele banden die zijn er. Hè, naar Polen toe, naar Roemenië, ga zo maar door. Maar daar hebben ze zich toch voor galoppeerd. Dus je ziet het ook dat door de omstandigheden, die ideeën die nou ja, toch heel positief, heel vooruitstrevend zijn. Nou ja, dus dat hij ook stuk slaan op de realiteit.
Ja, stuk slaan op de realiteit is wel heel vervelend voor Macron. Want dat klinkt bijna, dan gaat hij haast nog denken, ik heb nog 4 jaar en het is toch geen bandenplakker. Het is toch wel degelijk iemand die het moet hebben van de visie en die daar zelf ook bij gaat glimmen.
Ja, maar tot nu toe kun je ook zeggen van die visie, dat je kunt je afvragen in hoeverre is die visie niet, zijn er niet alleen maar woorden geweest, holle leuzen. Dus in hoeverre is nou echt, zeg maar, werk gemaakt door Macron van Europa.
Hij was vooral een goede marketeer tot nu toe.
Ja, hij kon het heel goed verwoorden. Hij kan het nog steeds heel goed verwoorden. Maar je ziet dus ook dat de intendance, om het even zo te zeggen, die volgt niet. En dat is toch ook een beetje het probleem waar ik denk zijn tweede termijn tegenaan loopt.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five over Frankrijk. Morgen praat ik met Rudy Wester. Ze studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Terug te luisteren via BNR en de bekende podcastkanalen, al onze afleveringen. Mijn gast is Niek Pas. Hij is historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Na 23 jaar bracht een Franse president vorige week weer eens een staatsbezoek aan Nederland. Dat was inderdaad behoorlijk lang geleden. Macron en zijn vrouw Brigitte, die waren 2 dagen in Amsterdam en Den Haag. En Macron sprak Nederlands, hij ontmoette ons koningspaar. Ja, wat betekent dit staatsbezoek? Eerst maar even dat Nederlands, want het waren maar één of twee zinnen, maar toch, en van een blaadje, maar ja, toch dat hij dat doet.
Ja, maar volgens mij hoort dat ook bij het ritueel van zo'n staatsbezoek. Hè, dat je probeert een aantal woorden in de taal van de gastheer te spreken. Dat was heel vermakelijk ook, maar dat deed hij natuurlijk prima.
Ja. Nou, prima. Nee, het was vermakelijk vooral, ja.
Ja, maar de intentie, hè, om dat te doen, zo bedoel ik dat. Nee, en dat had verder, vooral op de lachspieren werkt, ja.
Ja. Zou iemand hem dat verteld hebben? Ik denk het niet.
Nou, ik denk niet dat ze gedurfd hebben. Nee.
Nee, dat denk ik ook niet.
Daartegen, de koning sprak heel aardig Frans, moet ik zeggen.
Heel aardig.
Voor
zijn doel.
Ja, voor wel. Ja.
Dit staatsbezoek, wat betekent dat? Want na 23 jaar gebeurt dat ook op voor hem inderdaad heel moeilijk moment. Los van de oorlog, gewoon ook in eigen land natuurlijk van alles aan de hand. Wat betekent dit dan?
Nou, het is vooral een bevestiging van de goede relatie, of de herstelde relatie tussen Frankrijk en Nederland. Er staat een rituele bevestiging daarvan. Het is niet alleen maar een werkbezoek. Hij is een aantal keer al op werkbezoek geweest, wat op zich ook bijzonder is voor een Franse president. Dit was dus veel meer dan dat. Er zat ook een grote handelsdelegatie was er meegekomen. Dus in dat opzicht natuurlijk een prima bevestiging van de relatie die goed is.
Ja, want meestal zijn het ritueel, is het inderdaad symboliek, maar dit gaat toch verder dan dat.
Zeker, ja. Ja, nee, absoluut. Nee, dat ging zeker verder dan dat. En een van de speerpunten in dit bezoek was ook de aandacht voor deep tech, de technologieindustrie van de toekomst. En dat is voor in zijn opvatting ook een van de speerpunten van een autonome, voor een autonome Europa. Daarin is hij zeer geïnteresseerd en dat was ook opgenomen in het programma.
Ja, en dit klopt inderdaad. Hè? Want hij komt uit die zakenwereld, hij kijkt naar Nederland als een liberaal. Hij ziet onze chipindustrie, ASML, de start-ups, de technologische ontwikkelingen. Hij lijkt zich wat dat betreft dus heel erg thuis te voelen in Nederland.
Ja, nee, dat vond ik ook heel opmerkelijk. En inderdaad, hè, en dat is natuurlijk ook wat hij gemeen heeft met de premier Rutte. Dus die liberale achtergrond insteek, die aandacht voor de technologie, moderniteit, ook pragmatisch op een bepaalde manier. En ja, dat herkent hij in Nederland, absoluut. Dat wil hij ook van Nederland zien, denk ik.
Ja, dan. Maar technologie ook met het oog op handel voor een Franse president, zeker, toch nog bijzonderder eigenlijk, in zekere zin. Dat is allemaal wel opmerkelijk, ja. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Houellebecq, belangrijke Franse schrijver, die heeft het altijd, daar wordt het ook altijd aangehaald, Serotonine, een van zijn boeken, ja, heeft hij het over Nederland als een onderneming. Nederland is geen land, Nederland is een onderneming. Ja. Dus ja, dat is een beetje aan het veranderen nu.
Ja, maar dat is nog steeds de onderneming Nederland die het meeste interesse heeft van Macron. Naast natuurlijk een geopolitieke component, omdat het wegvallen van de Brexit natuurlijk Nederland aan relatieve waarde is gestegen binnen Europa. En hij Nederland natuurlijk ook heel goed kan gebruiken en vice versa. Dus dat is ook een element dat een rol speelt. Maar dus die economische, technologische aspecten, ja, die staan wel centraal.
En ze hebben elkaar nodig, hè? Frankrijk's auto-industrie heeft onze technologie ook nodig natuurlijk. Frankrijk zie je ook langzaam veel meer van die economische boycotts ook. Met economische boycotts aan voorkomen. Over Renault bijvoorbeeld, die met Frankrijk met Rusland samenwerken. Dat hadden we in het verleden ook niet gezien. En de twee lijken op elkaar, je zei het al. Qua interesse, maar ook een soort de bromance. Daar wordt er steeds een beetje, ja, daar wordt wat over gegrinnen gehad. Maar ja, het lijkt er toch wel op. De grote en de kleine, maar verder hetzelfde soort mannetjes.
Ja, nee, ik denk natuurlijk op dat niveau helpt dat altijd. En in dit geval is die band die is er. Bromance wordt dat dan genoemd. Wat natuurlijk ook helpt in dit geval, en dat is op zich wel bijzonder, is dat beide politici vrij lang zitten. Hè. Dus Macron is herkozen vorig jaar. Dat is bijzonder in Frans context, want presidenten worden doorgaans niet herkozen. En premier Rutte zit er al ruim 10 jaar. En dat is natuurlijk voor Nederlandse begrippen ook exceptioneel. Dus ja, ze hebben ook de tijd gehad om aan elkaar te wennen en met elkaar om te gaan. En dan die omstandigheden, dus de Brexit aan de ene kant en met name ook de oorlog in de Oekraïne aan de andere kant, die heeft in dit geval ook geholpen om die band te versterken.
Dus voorlopig kan Macron gewoon doordrukken. En is het wel heel handig om Nederland te hebben als een duurtje naar Duitsland ook.
Zeker, en naar Noord-Europa natuurlijk. En bovendien, de goede transatlantische band van Nederland is voor Frankrijk natuurlijk ook een interessante deur om te spelen. Dus dat zijn allemaal elementen die hier een rol spelen, absoluut.
En hoe zit het cultureel? Want Nederland is voor Frankrijk het land van Rembrandt en Vermeer ook een beetje.
Ja, de belangstelling bijvoorbeeld in Frankrijk, in Parijs, voor de Vermeer tentoonstelling is gigantisch. Hè, dus dat zijn de grote klassieken. Naast de tulp en de molens en de drugs. Dus die clichés zijn allemaal waar. Maar die culturele belangstelling voor de grootheid uit het verleden, ja, dat leeft in Frankrijk enorm.
Ja, en dat betekent ook dat er een culturele band is tussen beiden. Maar ja, in Nederland zeg ik al, nee, dat vind je toch minder. Dat gaat te ver zelfs.
Ja, nou ja, dat is een van de vragen die je hierbij kunt stellen. Hoe die zich dus ontwikkelt. Wat we gezien hebben natuurlijk de afgelopen jaren is dat eigenlijk de twee belangrijkste machtscentra in dit opzicht, de instituten in beide landen, het Instituut Néerlandais in Parijs en Maison Descartes in Amsterdam, die zijn gesloten. Die zijn weggevallen.
Soms wordt er wel gezegd, die zijn tijdelijk weggevallen. Dat is weer een herlevend. Of jij denkt, want je zit er goed in. Dus dat kun je wel vergeten. De komende 10 jaar komt er geen nieuw Maison Descartes.
Nee, dat komt niet meer terug. Ik zie dat niet gebeuren. Er zijn allerlei plaatselijke initiatieven voor in de plaats gekomen, maar die hebben toch niet die draagkracht. Als je ook kijkt naar zeg maar de taalbeleving, wederzijdse taalbeleving. Nou, zelfs het Nederlands wat in Frankrijk wordt gestudeerd, dat loopt terug. Frans in Nederland, dat is eigenlijk totaal gemarginaliseerd. Bestaat bijna niet meer.
Die ontwikkeling zet zich ook door, denk je, dat opeens Frans misschien wel in de lage, maar geen belangrijk vak meer op scholen? Spaans neemt de plaats in op veel scholen van Frans.
Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat, als je kijkt naar de universitaire opleidingen, Frans, heel, heel simpel, eerstejaars minder dan 10 in Amsterdam en Utrecht. Ja, dat houdt natuurlijk geen stand op den duur. En dat zijn natuurlijk wel voorwaarden om allerlei culturele verbanden en bindingen in stand te houden. Eigenlijk kun je zeggen, nou ja, het Engels neemt dat over en dat is de grote gelijkmaker en de taal van communicatie. Absoluut, hè, dat blijkt ook uit onderzoek, economische contacten. Maar als je een stuk verder wil gaan en echt wil doordringen tot elkaar, en zeker vanuit Nederland, hè, naar Frankrijk toe, ja, dan zul je daar toch ook iets mee moeten met die.
Ja, natuurlijk, nee, zeker. Dat wordt vanuit Duits perspectief ook vaak geroepen natuurlijk. Ja. Maar bij de Fransen, dus dat Willem-Alexander nog behoorlijk Frans spreekt straks. Amalia, zijn opvolger, die zal veel minder goed Frans kunnen spreken dan, logischerwijs.
Ja, maar ja, goed, dat weet ik niet precies. Maar dat ligt wel aan de lijn van der verwachting, zeg maar. Maar terugkomend die vraag van die culturele verbondenheid. En ja, je kunt je afvragen of die inderdaad net zo florissant is, dat het net zo goed voorstaat als die economische band en die politieke klik tussen Den Haag en Parijs.
Ja, van een iets ander niveau. Mijn gasten stellen elkaar vragen, doen ze via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast, Rudy Wester, jarenlang recensent van Franse literatuur, directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, in het verlengde van de discussie waar we net over hebben, dus als vanuit de stelling dat de culturele band tussen Nederland en Frankrijk aan vernieuwing aan impuls toe is, hoe zou zij als oud-directrice van het Institut Néerlandais in Parijs die nieuwe imaginaire tussen Frankrijk en Nederland, om het zo te verwoorden, is een verbeeldingsvolle relatie, hoe ziet zij die voor zich? Hoe zou zij die invulling geven?
Ik dank je wel. Nick Pas. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.